Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Betere dienst van deze middag vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven en wat er verder volgt. Aan het begin van de dienst van deze middag beleiden we eerst ons geloof met de woorden van de 12 artikelen, als ook artikel 9 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 2, vers 7. In aansluiting daarop lezen wij de brief van Jacobus, het derde hoofdstuk. Jacobus 3, eerste geloofsbelijdenis, en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Met artikel 9 belijden wij, dit alles weten wij, zowel uit de getuigenissen der Heilige Schrift, als ook uit hun werkingen, en voornamelijk uit degene die wij in ons gevoelen. De getuigenissen der Heilige Schriften die ons leren deze heilige drievuldigheid te geloven, zijn in vele plaatsen des Oude Testaments beschreven, welke niet van node is te tellen, maar alleen met onderscheid of oordeel uit te kiezen. In Genesis 1, vers 26 en 27 zegt God, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, enzovoort. En God schiep de mens naar zijn beeld, man en vrouw schiep hij hen. Insgelijks Genesis 3, vers 22, zie, de mens is geworden als ons er één. Daaruit blijkt dat er meer dan één persoon in de Godheid is als hij zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld. En hij wijst daarna de eenigheid aan als hij zegt, God schiep. Het is wel waar dat hij niet zegt hoeveel personen er zijn, maar hetgeen voor ons wat duister is in het Oude Testament, dat is zeer klaar in het Nieuwe. Want als onze Heere gedoopt werd in de Jordaan, zo is de stem des Vaders gehoord geweest, zeggende, deze is mijn geliefde Zoon. De Zoon werd gezien in het water, en de Heilige Geest openbaarde zich in de gedaante van een duif. Ook mede is in de doop aller gelovigen deze formule ingesteld door Christus, doopt al de volken in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. In het evangelie van Lucas spreekt de engel Gabriel tot Maria, de moeder des Heren, aldus. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Insgelijks de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u. Drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. In al deze plaatsen wordt ons ten volle geleerd dat er drie personen zijn in een enig goddelijk wezen. En hoewel deze leer de menselijke verstanden verre te boven gaat, nochtans geloven wij die nu door het woord, verwachtende, totdat wij de volkomen kennis en vrucht daarvan genieten zullen in de hemel. Voort staan ook aan te merken de bijzondere ambten en werkingen van deze drie personen te ons waard. De Vader is genoemd onze Schepper, door zijn kracht. De Zoon is onze Zaligmaker en Verlosser, door zijn bloed. De Heilige Geest is onze Heiligmaker, door zijn woning in onze harten. Deze leer van de Heilige Drievuldigheid is altijd bewaard en onderhouden geweest bij de ware kerk, van de tijden der apostelen af tot nu toe, tegen de Joden, Mohammedanen, en enige valse christenen en ketters als Marcion, Mani, Praxeas, Sabellius, Samosatenes, Arius en andere dergelijken die met goed recht door de heilige vaderen zijn veroordeeld geweest. Over zulks nemen we in dit stuk gaarne aan de drie geloofssommen, namelijk van de apostelen, van Nicea en van Athanasius. Insgelijks hetgeen daarvan door de ouden in gelijkvormigheid met deze besloten is.
Thank you.
schriftlezing is Jacobus 3. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen, want wij struikelen allen in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig ook om het gehele lichaam in de toom te houden. Zie, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmee hun gehele lichaam om. Zie, ook de schepen, hoewel ze zo groot zijn en van harde winden gedreven, ze worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte des stuurders wil. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Zie, een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens stemmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader, het zoet en het bitter? Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handel. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen die vrede maken.
Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 141. Zingen de versen 1, 2, 3 en 4. Roep Heer in angst tot uw gevloden en wat daar verder volgt. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu twee collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, met name voor de gehandicaptenzorg. En de tweede is voor de kerk. Bij de uitgang straks is een deurencollecte bestemd voor de emerituskas. De Heere zegende u met uw gaven. Psalm 141, 1, 2, 3 en 4. Gemeente, ook vanmiddag gaan we weer verder met de behandeling van de catechismus. Aan de beurt is zondag 43. Daar staan we bij stille land van het voorgelezen Bijbelgedeelte Jacobus 3. Ik noem daarvan alleen vers 5a nog eens. Jacobus 3, vers 5a. Alzo is ook de tong. Tot zover deze tekstwoorden. U de vraag en het antwoord van zondag 43. Vraag en antwoord 112. Wat wil het negende gebod? Dat ik tegen niemand vals getuigenis geven. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zijn. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijden. Tenzij dat ik de zware toorn van God op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben. Oprecht spreken en beleiden. Ook mijn naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorstaan en bevorderen. Tot zover zondag 43. Ik noem als thema hierbij het negende gebod. Drie aandachtspunten. Eerst de inhoud. Eerst deelvraag van 112. Daarna als tweede de waarschuwing. Dat is het middelste gedeelte. En als derde de aansporing. Het laatste deel van het antwoord. Dus het negende gebod. De inhoud. De waarschuwing. En als derde ook de aansporing. Onze eerste gedachte is dus de inhoud. Jongens en meisjes, wat waren dat aparte woorden van Jacobus aan het begin van de dienst? Jacobus, die schreef deze brief aan de joods-christelijke gemeente van destijds. En hij vertelt aan hen, hij vertelt aan ons, je woorden en je daden moeten zo zijn dat ze de toets van de wet van God kunnen doorstaan. Alles wat wij zeggen en wat wij doen, dat moet kloppen met de wet van God. Nou, dat is me nogal wat, zeg. Dat is me nogal wat, dat is ook zo. Het is net alsof Jacobus dat zelf ook een beetje aanvoelt. Althans, in vers 2 zeg je toch niet voor niets dat we allen in vrede struikelen. Ja, zegt hij, wie zijn tong in toom kan houden, die zijn woorden niet struikelt, die is een volmaakt man. Wat beseft Jacobus goed de macht van onze tong en onze woorden? De Bijbel werd vervolgd wel aan de beelden die hij daarna gebruikt. De kleine toom in de mond van een groot paard stuurt er die de goede kant uit. Het kleine roer van een groot schip stuurt het schip toch de goede kant uit en alzo is ook de tong. Zo'n enorme invloed heeft ook onze tong, hebben ook onze woorden. Jongens en meisjes, wij mensen hebben onze tong gekregen om te kunnen praten. Wat Jacobus er dan van zegt en vervolgt, nadat je met je tong en mond de Heere kunt roemen en prijzen, vers 5a, maar ook dat onze tong, zo klein als die is, heel grote dingen kan veroorzaken. Jacobus vergelijkt het in vers 5 en 6 met een vuur. Een klein vlammetje vuur kan zo makkelijk zorgen voor een heel grote en verschrikkelijke bosbrand. Jacobus is er eerlijk ook confronterend over. Jouw en mijn tong, onze woorden, zijn soms heel erg schadelijk. Jacobus heeft het zelfs over zegening en vervloeking uit één en dezelfde mond. Gemeente, zullen wij het allemaal op onszelf betrekken? Wij hebben allemaal de Heilige Geest zo nodig, ook voor de heiliging van onze tong en onze woorden. de Heilige Geest in de waarachtige bekering. Want dan komt er iets van die ware godsvrucht die blijft in echte wijsheid. En de totale levenswandel wordt daar een sprekend bewijs van. Dat is precies het grote doel van de prediking van het negende gebod aan de hand van zondag 43. Letterlijk luidt het gebod als volgt. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Met het woord getuigenis laat de Heere ons vandaag weten dat al onze woorden een getuigenis, een verklaring zijn. Voor God, de grote rechter van de hemel en van de aarde. In dat licht bezien, zegt de Heere tegen het verbondsvolk van toen en ook van nu, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Jongens en meisjes, wie is eigenlijk jouw naaste? Ja, kijk maar eens om je heen. Vanmiddag, alle mensen die je ziet zijn jouw naaste. Maar nog veel meer mensen zijn jouw naaste. Onze naaste is ieder mens die naast ons is geschapen. Onze naaste is net als wij zelf sinds het paradijs zondaar of zondares. En samen zijn wij op reis naar de eeuwigheid, naar God, die al onze woorden hoort en gedachten kent, en voortdurend zoekt naar waarheid in ons hart. Laten we erover nadenken. Wat de Heere van ons vraagt in het negende gebod. Eerste deel van het antwoord staat het. Dat ik tegen niemand een oneerlijke verklaring geef. Dat ik van niemand zijn woorden verdraai. Dat ik geen roddelaar of lasteraar ben. Dat ik niemand te snel en zonder dat ik hem gesproken heb veroordeel of help veroordelen. Er worden dus vier dingen gevraagd, vier dingen gezegd die de Heere van ons vraagt. Ik zal ze alle vier proberen uit te leggen. Als eerste wordt genoemd dat ik geen vals getuigenis spreek, dat ik tegen niemand een oneerlijke verklaring geef. Jongens en meisjes, dat betekent dat ik tegen niemand lieg. Bijvoorbeeld, de juf ziet dat iets stuk is in de klas en vraagt wie het gedaan heeft. Jij weet wie het deed, maar het is nou net je vriend of vriendin. Die wil je graag beschermen. Daarom noem je de naam van iemand die je vriend of vriendin niet is. Dat is dus een oneerlijke verklaring, een vals getuigenis. Dan lieg je. En dat verbiedt dit gebod. Dat moet je niet doen. Op school, op je opleiding, op je stageplaats of daar waar we de maatschappij ons werk mogen doen. Dat moet je niet doen in een gezins- of familiekring. Dat moet je ook niet doen in de kring van de gemeente, in het kerkelijke leven. In eigenlijk alle verbanden waarin wij mensen mogen functioneren, worden we opgeroepen om eerlijk te zijn, om de waarheid te spreken en geen vals getuigenis af te geven. Tweede, wordt genoemd dat ik van niemand zijn woorden verdraai. Volgens mij is het bijvoorbeeld dit. Iemand vertelt iets tegen jou. Jij vertelt het net iets anders aan een ander door. Het lijkt erop, maar het is toch tegelijkertijd een heel ander verhaal geworden. Zomaar zou je zeggen. Per ongeluk, of misschien ook opzettelijk, worden van iemands woorden dingen erbij gedaan of eraf gelaten. Heel weinig misschien, maar de betekenis verandert. Het verband waarin dingen wordt gezegd. De toon is soms ook zo belangrijk om woorden in een echte betekenis te begrijpen en zo dan ook door te geven. En gemeente, dat kan behoorlijk pijnlijk zijn. Laten we bedenken, valse lippen zijn de Heere een gruwel. Getuigen die Jezus uitspraken met betrekking tot zijn tempel van zijn lichaam aanhaalden, die verdraaiden zijn woorden en de gevolgen daarvan zijn bekend. Als derde wordt genoemd dat ik geen roddelaar of lasteraar ben. Jongens en meisjes, wie roddelt, zegt lelijke dingen over een ander, zonder dat hij erbij is. Moet je niet doen, ook niet via een app of wat dan ook. Wie lastert, vertelt iets over een ander wat niet waar is. Doe dat niet. Je maakt met woorden soms zoveel stuk. We moeten voorzichtig zijn met wat wij zeggen. Wees verstandig en luister naar de grenzen die de Heere ons geeft. Als vierde wordt genoemd dat ik niemand te snel en zonder hem gesproken te hebben veroordeel of help veroordelen. Jongens en meisjes, er komt een nieuwe jongen of een nieuw meisje in je klas, vereniging, organisaties. Je hebt die niet gesproken, maar je vertelt thuis aan anderen dat het geen leuke jongen of meisje is. Je hebt je oordeel over hem of haar al klaar. Klopt niet. Heeft verkeerde gevolgen. Iemand kan daardoor moeilijk erbij gaan horen en zich welkom voelen. Probeer een ander oprecht, open en vriendelijk tegemoet te treden. Hoe gemakkelijk wordt door ons, zonder de feiten te kennen en zonder dat we eerst een andere partij horen, toch geoordeeld. Een evenwichtig oordeel kun je pas vormen op basis van hoor en wederhoor. De liefde gebiedt het beste te hopen van allen en de liefde verbiedt ons onze verkeerde neiging om anderen de maat te nemen. Jongens en meisjes, jongelui, gemeente, wat vraagt de Heere dan wel van ons? Dat is heel eenvoudig. Herschrijf dit eerste deel van antwoord 112 in positieve zin. Dus, in plaats van wat je niet moet doen, wat je dus wel moet doen. Want de Heere vraagt van ons allemaal dat we elkaar lief hebben en respectvol met elkaar, met onze naasten omgaan. Dat betekent dat je vanaf vandaag oplet over hoe je over iemand praat. Zoek ernaar om het goede te vertellen, iets positiefs, iets waarderends. Wij worden niet geroepen om over anderen te oordelen. Dat doet de Heere. Hij kijkt in het hart en wij niet. De Heere vraagt voor ons alleen maar om goed met anderen om te gaan. Mede daarom geeft hij het negende gebod. Zo vernadelijk merk je wel dat de inhoud van dit gebod onvoorstelbaar breed is. Je denkt inderdaad aan de samenleving, aan de wereld van de politiek, van de media en het entertainment. Maar gemeente, dichterbij blijven. Hoe staat het met ons en het besef van de waarheid van het negende gebod? Wij leven als kinderen van Adam in een tijd die overloopt van onwaarachtigheid. En daar maken we allemaal deel van uit. Laten we eerlijk bedenken dat de zonde tegen het negende gebod net zo zwaar weegt als bijvoorbeeld tegen het zevende gebod. Dan hebben we allemaal een hart nodig, wat mag buigen voor het oordeel van God over ons leven. Een hart wat vlucht tot Christus en dit leven naar al zijn geboden. De waarschuwing is ernstig, die dan tot ons komt in het tweede gedachte. Lees maar mee. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel ontwijk. Tenzij dat ik de zware toorn van God op mij wil laten komen. Dit gedeelte van het antwoord begint met de woorden allerlei liegen en bedriegen. Dat is inderdaad een samenvatting van al het voorgaande van de eerste gedachte. Tegelijkertijd proef je er iets in van verschil tussen liegen en liegen. Dat is ook bijbels. Soms wordt er gelogen met opzet. Dan is het inderdaad de bedoeling om onze naaste daardoor schade toe te brengen. De Bijbel kent voorbeelden daarvan die gegeven zijn om ons te waarschuwen. Er is ook een noodleugen. Je liegt dan wanneer je in nood bent. Denk aan de noodleugen of leugen om bestwil in Exodus 1. De vroedvrouwen in Egypte die liegen over de kinderen die geboren werden onder het volk van Israël, waardoor ze bleven leven. Soms denken mensen dat het een goede leugen is geweest om mensen te behouden en dus eigenlijk geen liegen meer zou zijn. God zegen het bovendien, zeggen we dan. Maar die jonkjes, ja, in Israël werden daardoor gered. Gemeente, hoe begrijpelijk ook, maar dan vergissen we ons. Urzinus. In het schatboek is er nuchter in: God zegende hen niet omdat ze gelogen hadden, maar omdat ze de Heere vreesden. En de kleine kinderen van de Israëlieten niet doden. De andere woorden, de noodleugen blijft een leugen. Hoe je er als mens soms begrip voor hebben kunt. De moeilijkheid zit voor ons zo vaak op dit punt, dat wij zo graag zelf de grens bepalen wanneer we wel en wanneer we niet de waarheid spreken en dan eigenlijk niet kunnen leven uit het geloof dat de Heere onze leugen niet nodig heeft om te redden uit de nood. Maar bijbels gezien wordt het kwade nooit goed door omstandigheden. En God heeft onze noodleugen ook niet nodig om te redden. Het is verdrietig dat ook Gods kinderen in dit kwaad vallen. Denk bijbels aan Abraham, die viel er zelfs herhaaldelijk in. Heeft hem geen vreugde gebracht dat hij tegen Farao en later tegen Abimelech zei dat Sara zijn zus was. Je leest nergens in de Bijbel dat hij daar blijdschap en vrede in heeft gehad. Integendeel zelfs. De andere zaak is dan weer wel dat wij niet meer hoeven te zeggen dan ons gevraagd wordt. Dat deed ook Jeremia niet. Hij verzweeg tegenover de oversten van Jeruzalem de onderwerpen waarover hij met koning Zedekia gesproken had. En toen ze vroegen of hij wel bij de koning geweest was, zei hij wel, ja. Allerlei liegen en bedriegen. Dat is ook het liegen in de dagelijkse omgang tussen mensen onderling. Gemeente, ook daarvan geldt. Leg de leugen af en spreek de waarheid en ieder met zijn naaste. Want wie liegt en bedriegt, doet, zegt de catechismus, de eigen werken van de duivel. En over die woorden moeten we nadenken. De Bijbel noemt de duivel de vader van de leugen. Liegen is het werk van de duivel. Hij brengt dat voort. De Bijbel noemt God de waarheid. De waarheid spreken is het werk van God. Hij kan niet liegen, dus kan hij ook niet tegenliegen. God haat leugens en moet die ook bestraffen. En als dan de Heilige Geest in je hart aan het werk gaat, dan ga je voelen hoe ontzagwekkend dat is. Dan gaan in beginsel de duivel en zijn werk weg. God en zijn liefde en zijn werk komen terug in je hart. En dan wordt alles in beginsel anders, nieuw. We gaan de eigen werken van de duivel vermijden, ontwijken, zegt de catechismus hier. Een verkeersopstopping kun je ontwijken door een andere route te kiezen. Zo ook hier, ontwijken is er met een grote boog omheen lopen, er vandaan blijven en je er niet mee inlaten. Je kunt eigenlijk niet anders meer, wordt een onderdeel van de geestelijke strijd in je leven. Nu ga je de leugen haten en de waarheid liefhebben. En het gaat wegen op je hart. Of vermijden, of de zware toorn van God op mij laten komen. De catechismus heeft het ook daarover. Wanneer ik allerlei liegen en bedriegen niet ontwijk als een eigen werk van de duivel, dan vergroot ik keer op keer het heilig ongenoegen van de Heer. En de last die er op mij komt te liggen wordt alleen maar groter. Op die manier komt het gebod zo dichtbij. Gemeente, heel ons mens zijn, in onze gedachten, in onze woorden, in onze werken, wie we zijn en hadden moeten zijn, het raakt ons helemaal. En wanneer het dan zo wordt dat wij voor het eerst of opnieuw in ons leven iets gaan ervaren van deze zware toorn van God, die op mij drukt vanwege de overtreding van dit gebod, wanneer de prediking van het gebod mijn verkeerde neiging binnenin mij gaat ontdekken, en Gods kind zijn zondige aard hoe langer nog meer leert kennen, dan wordt er gebogen voor God in onze schuldige verlorenheid. Dan wordt er gebogen, het wordt beleden, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Je gaat, anders gezegd, God gelijk geven in zijn oordeel over je leven. En er komt ruimte voor het werk van Christus, die de zware toorn van God tegen de zonde van de totale mensheid heeft weggedragen. Daar hoort ook die toorn van God bij, vanwege de overtreding van het negende gebod. Anders gezegd, dan krijgen wij de Heer Jezus in ons leven zo nodig. De Heer Jezus, die in al zijn leven alleen maar de waarheid heeft gesproken. De Heer Jezus, de Christus van de Schriften, die als middelaar die zware last van de toorn van God op zich heeft genomen, opdat allen die in hem geloven tot de zaligheid met zijn zegening vervuld zullen worden. Dan geldt ons dat woord van de oude Jesaja in hoofdstuk 53, de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. En gemeente, Wanneer we dan Christus mogen zien oplichten in het 9e gebod, dan geeft het zoveel glans aan de scherpe wetsprediking. Dan geeft het ook het ootmoedige gebed om de genade van de Heilige Geest. Een innig zielsverlangen om hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd te worden. Dan maken wij van binnen in beginsel alles nieuw. En ook onze tong en onze mond krijgen hun oorspronkelijke bestemming weer terug. Om ten opzichte van God hem te loven en te prijzen vanwege al zijn werken. En ten opzichte van de medemens de waarheid lief te hebben, oprecht te spreken en te belijden en de eer en het goede gerucht van mijn naaste te verdedigen en te vergroten. Dat is de aansporing, derde gedachte. Maar eerst gaan we samen zingen. Psalm 139 vers 14. Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer, is geen ik denk niet tot uw eer. En wat er verder volgt. Het 9e gebod, eerst de inhoud, daarna de waarschuwing, nu als derde ook de aansporing, derde gedachte. Het antwoord werd gelezen voor de rechtbank, maar ook op andere plaatsen de waarheid lief te hebben. Oprecht te spreken en te belijden, nou de eer en het goede gerucht van mijn naasten te verdedigen en te vergroten. Volgens mij is het 9e gebod kun je met 7 woorden samenvatten. Lieg en roddel niet, maar spreek goed. Lieg en roddel niet, maar spreek goed. Want dan zie je ineens een wending, tweede deel van het antwoord. Van het negatieve, het haten van de leugen, gaat het naar het positieve, het liefhebben van de waarheid. Het gaat om welke dingen de Heere van ons vraagt om juist wel te doen. Er worden 3 dingen van gezegd. Ik zal het proberen uit te leggen. Als eerste dit. Dat ik de waarheid lief heb. Oprecht spreek. En beleid. Dat betekent. Dat je de waarheid belangrijk vindt. U merkt. Dat begint bij de gezindheid van ons hart. Je wilt, als het goed is, graag eerlijk zijn. Vanuit de vernieuwing van je hart door het werk van de Heilige Geest ga je de waarheid liefhebben. Daar komt je manier van leven uit voort. De waarheid spreken tegenover je naaste. De taal als middel van communicatie wordt erdoor aangesproken, zeg maar. De communicatie met God als je schepper, met onze naaste, met wie we door God geschapen zijn. Die communicatie, die komt weer terug bij zijn oorspronkelijke doel. Jongelui, wat is het belangrijkste doel van je leven? Wat is het oorspronkelijke levensdoel van ons mensen? Dat is God loven en prijzen in alles. En onze naaste liefhebben als onszelf. In onze woorden de ander zo behandelen als wij zelf behandeld willen worden. Catechismus werkt al breed uit. Begin met de rechtbank. Je kunt een Latijnse tekst ook voorlezen in juridische handelingen. Dan ben je dus eerlijk, oprecht, transparant, zeggen we vandaag wel eens. Denk aan de belastingaangifte. Denk aan de productinformatie. Denk aan de urenverantwoording. Jongelui, wat zeg je op school bij een moeilijke repetitie? Ik had hoofdpijn en ik kon niet leren. Maar in werkelijkheid had je meer zin in gamen dan in leren. Ouderen, hoe oprecht zijn we naar elkaar in bijvoorbeeld het werkoverleg? Als het goed is, zijn we oprecht en eerlijk op het kantoor, op de fabriek, op de werkplaats, op school, in het ziekenhuis, in de handel, in de kerkenraadskamer, in de pastorie, in al onze relaties, in al onze communicatie, social media enzovoort. Gaat naar de rechtbank, gaat ook over andere plaatsen. Het gaat om ons totale leven. Waar zich dat dan ook afspeelt. De apostel noemt een van de kenmerken van een nieuwe leven in Efeze 4, vers 25, daarom leg af de leugen en spreek de waarheid en ieder met zijn naaste, want wij zijn elkaars leden. Het is genade wanneer van ons geldt wat de Heer Jezus zei tegen Nathanael. Zie, let erop. Waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Geveinsdheid maakt dan plaats voor oprechtheid. En we worden eerlijk in alle gesprekken die we met anderen hebben. Dan wil, dan kan ik niet meer liegen. Praat ik ook eerlijk over wie de Heer is en wat zijn woord ons zegt. Want dat is immers belijden. Dan kom je op voor de naam en de zaak van de Heere en tijd en wijze zullen wij beseffen. Als tweede wordt genoemd dat ik de eer en het goede gerucht van mijn naaste verdedig en voorsta. Dat betekent dus dat ik positief praat over mijn naaste, over andere mensen die naast mij geschapen zijn. Dan doe ik dus alles om te voorkomen dat anderen lelijk over mijn naaste praten. Want anders wordt de eer en de goede naam van de naaste aangetast. Dat raakt zelfs ook de persoonlijkheid. En dat gaat veel dieper dan we zelf misschien wel denken. Je leest in Spreuken 22 vers 1 wat de Bijbel daarvan zegt. De naam is uitgelezener dan grote rijkdom. de goede gunst dan zilver en dan goud. En in dat licht spoort catechismus ertoe aan om goede dingen over onze naaste te zeggen. Dat is dan ook het derde wat genoemd, het derde positieve, om de eer en de goede naam van mijn naaste voor te staan. En lees het maar heel letterlijk, ervoor gaan staan, wat binnen de grenzen van wat kan en eerlijk is te verdedigen. Dan probeer ik ook anderen positief over anderen te laten praten. Omdat ik mijn naaste lief heb, wil ik niet dat anderen hem met woorden beschadigen. De waarheid betrachten we dan in liefde. Besef heel goed, kan soms nodig zijn en hoort ook bij het dragen van zekere verantwoordelijkheden om dingen met anderen soms te delen. Zo nuchter moeten we wel zijn. Wat anders is het echter om dat met plezier te doen, of buiten de grens van wat nodig is. Apostel Paulus zegt het zo in 1 Korinthe 13, want de liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Kunnen we dat zeggen? Van onze gesprekken op verjaardagen, visites, laten we het goede zoeken voor elkaar. Als iemand negatief over een ander praat en hij is er niet bij, vraag ik hem te stoppen. Als iemand lelijke dingen over een ander zegt, vertel ik hem dat ik dat niet weet of dit de waarheid is, en vraag ik om beter niets te zeggen. Ik probeer positief iets over anderen door te geven. En als anderen mij uitschelden, ik scheld dan niet terug. En gemeente, wanneer we dan in onderscheid van de dieren onze tong gekregen hebben om onze schepper te loven en te prijzen, wanneer we onze tong gekregen hebben om onze naaste lief te hebben en net zo te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden, dan hebben we onze tong gekregen om de eer en het goede gerucht van onze naaste te verdedigen en te bevorderen. Gemeente, wees niet te snel met uw mond en uw hart haast er niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. Want God is in de hemel en gij zijt op de aarde, daarom laten uw woorden weinig zijn. Jacobus, ik geef de preek nog een keer. Jacobus, hoofdstuk 3, laat ons zien dat onze tong is als een vuur, weet u nog? Een vuur aangestoken door de hel. En dat kleine lichaamsdeel van de tong verontreinigt het hele lichaam. Diezelfde tong spreekt zegen en vloek. Weet u nog? Wat is er dan nodig voor ons allemaal? Een totale en een radicale bekering. Om zonden te zien zoals God die ziet. En ons dan geen rust te gunnen, voordat wij in de weg van de hartelijke schuldbelijdenis aan God en aan elkaar wat proefden van vergeving of van de zonde tegen het negende gebod. Dan krijg je het gebod terug, in de dankbaarheid, in het leven met de Heere, in de heiligmaking, in een diep en intens verlangen om in heel mijn leven, in gedachten, in woorden en in werken, waarachtig en oprecht te zijn. Wel eens over nagedacht, gemeente, waarom de Heer Jezus zo vaak zweeg. Hij kende het hart. Hij keek dwars door alle onoprechtheid heen. Over de Heer Jezus zijn veel zaken te doen geweest toen hij op de aarde was. Toen hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. En als borgenmiddelaar heeft hij de last van Gods toren weggedragen. En omdat hij nu de waarheid is, worden leugenaars door hem tot hem bekeerd. Is dat de vrucht, gemeente, van de prediking van het negende gebod? Dat leugenaars door hem tot hem worden bekeerd en hun mond en tong terug gaan krijgen om de Heere te loven en te prijzen en in alles te leven zoals de Heere van ons vraagt. Want met die vragen gaan we de preek afronden over het negende gebod, de inhoud, de waarschuwing en als derde ook de aansporing. Jongens en meisjes, jullie kennen allemaal het psalmvers: opent uw mond. Wanneer je dat doet en bidt, dan is dat goed. Daar is de Heere blij mee, want hij hoort zo graag al heel vroeg jouw stem. Misschien denk je ook wel aan de woorden die je gezegd hebt over anderen waarvoor je je nu schuldig voelt. Vertel dat dan aan de Heer. Vraag om vergeving, om een nieuw hart. Laat het zo zijn, onder onze kinderen, dat ook uit jullie mond de lof van de Heer klinkt. Wat is dat een heerlijk wonder, wanneer dat zo mag zijn. Het is tot de eer van God. Jongelui, wat zeggen jouw woorden van jouw hart? Zullen wij op onze woorden letten? Je hebt het vermogen om te praten van je schepper gekregen om hem daarmee te eren. Om hem te zoeken. Om tot hem te spreken. Daarom is het goed als je elkaar ook stimuleert om geen negatieve dingen, maar juist goede dingen over elkaar te vertellen. Gemeente, hoe is het met ons na de behandeling van dit negende gebod? Misschien buigen wij wel ons hoofd. Het is te begrijpen ook, gemeente. Want wie zou niet beven wanneer er geen Christus was? Wie zou niet weten wanneer er geen Christus was? Hij heeft die zware toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht weggedragen. Ook voor de overtredingen van dit negende gebod. En van daaruit breidt hij ook vandaag zijn handen weer uit naar mensen zoals wij. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En dat geven ons de Heere. Amen. Tot besluit van deze dienst, Psalm 25, vers 8 en vers 10, zie op mij in gunst van boven. En wat er volgt, ik maak... Lieve gemeente, ga dan heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.